Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Voor je gaat luisteren, eerst even dit.
Er is eigenlijk maar één ezelsbruggetje. En dat weet jij en dat weet ik, Gijs. De vieze dingen eten. Ja. En alles wat ook maar een beetje lekker is laten staan.
Alles waar je geen trek in hebt eten.
Dingen waar je absoluut dat je denkt, gadverdamme. Nou, schep daar maar extra van op. Die oranje dingen, die wortels.
Weer een dag. Iedere ochtend bijgepraat door Marcel en Gijs.
Gijsje.
Teuntje. Ja. Hey, daar zitten we dan.
Nou, daar zitten we dan.
Ik heb er zin in vandaag.
Ja, hè?
Ja. Ik heb geen stem, maar ik heb er wel zin in.
Weet je, Gijs, wat ik heb een beetje een onorthodox idee. Laten we de natuur naar binnen brengen.
Echt?
Ja, laten we de natuur eens deze
ik
podcast
Ik vind het riskant.
Ja?
Wil je daar zo'n natuurpodcast van maken?
Nou, dat
gaat als jij het wil doen, maar ik vind
we kunnen
het wel
een vleugje
riskant.
Natuur en ook... Het lichaam.
Wat, ga je tepels zitten?
Ja, even gewoon van, weet je wel, ik zeg, dit is mijn tempel, ik ben mijn lichaam.
Wat vind je eigenlijk van je tepels, Steun? Heb je daar iets mee? Ja, je zat zo nadrukkelijk aan je tepels te voelen.
Nee, daar heb ik helemaal niks mee. Nee. Ja, nee. Wat moet je, dat is toch een onzinnig ding, een mannentepels.
Misschien dat sommige mensen er wel een beetje ja. Soort opgezweept van raken als ze aan hun tepels zitten.
Ja,
dus heb jij er geen last van?
Nee, okay. Nee. Ik weet, dat was in dat hoe heet dat, BNB Vol Liefde.
Ja.
Was toch een beetje een soort breekpunt tussen een vrouw in Frankrijk en een man. Dat hij opeens tepel piercings bleek te hebben.
Ja,
dat
snap ik wel.
Dat vond zij niet per
ik vind
se.
Het ook onprettig.
Ja, hè?
Ja, oké. Okay. Ja. Laten we de tepels voor wat we zijn, dan trekken we de natuur in.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees Gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en
Gijs. Teun en
Gijs. Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Gijsje.
Teun. Ik vond dat je een beetje gestrest overkwam, maar dat was helemaal niet
dat
zo.
Dat was helemaal niet, nou ja.
Ja, het kwam wel zo over.
Het kwam wel zo over, ja.
Ja. Ja. Maar op een gegeven moment rende je ook naar buiten en riep, kunnen we al beginnen?
Oh.
Daarom kwam het een beetje.
Oké. Ja, nee, ja, er was iets met schrijven en zo. En ik dacht van, ja, dan denk ik van, nou, we zijn er, we zitten hier.
Ja.
Let's start, maar ik ben nu helemaal...
helemaal zen.
Ja, helemaal zen. Maar ik wel, Gijs, dat gewoon... Ja, ik was in Limburg.
Ja.
Ik was daar in de natuur.
In Chateau Podcast.
In Chateau Podcast. En het valt me eigenlijk steeds zwaarder om nog weer terug te komen naar het stadse leven.
Misschien moet je er dan niet meer heen gaan.
Ja, hè?
Ik vind het erg gevaarlijk dat je daar dan steeds heen gaat.
Ja.
Ja.
Zou dat het zijn?
Voor je het weet ben je in een kluis en daar zit je daar.
Ja, het is natuurlijk zo dat is niet per se. Dat is, ik denk dat het wel kluizenaarschap eigenlijk een soort anti-oplossing is. Maar ik zie mezelf wel eindigen ooit als kluizenaar.
Ja, dat weet ik. Maar misschien is het nog een beetje vroeg. Je hebt nog 6 boekcontracten lopen.
Ja, maar dat,
en een x aantal podcasts.
Maar boeken en kluizenaarschap gaan denk ik heel goed samen.
Ja, ik weet niet hoor.
Nee?
Ja, zou het wel, denk je?
Ja, ik zie het dan helemaal voor me. Dan denk ik, ja, het is nog niet gebeurd. Maar dan denk ik, dan zit ik daar. En dan is er geen afleiding. En dan schrijf ik als een soort Vestdijk van de 21e eeuw maar door. Maar dat bedoelt, het gebeurt
heen. Maar Vreselijk deed dat toch juist ook in de stad?
Die deed het in de stad.
Met lawaai om zich heen, dat hij dan weer neutraliseerde met zijn stofzuiger.
Met een stofzuiger, ja. Maar, ja. Dus, maar dat, dus daar heb je gewoon, hoef je dus geen lawaai te neutraliseren met een stofzuiger.
Ja, ik vind het altijd een heel ingewikkeld probleem of dilemma.
Ja.
Of weinig prikkels productiviteit nou verhogen of verlagen.
Ja, ik vind het ook een ingewikkeld probleem.
Ik verdenk mezelf ervan dat weinig prikkels mijn productiviteit verlaagt. Dus ik zou bijvoorbeeld, stel, ik zou iets groots moeten afmaken, wat gelukkig nooit meer zo is.
Ja.
En ik zou dan het idee hebben om ergens terug te trekken, een week.
Ja.
Dus dan zou ik alleen van het idee al zou ik in paniek raken. En ik zou ook elke dag weer in opstand tegen mezelf komen. En alsmaar meer gaan uitstellen en weigerachtig zijn om te gaan werken. Maar Teun, ik moet onmiddellijk zeggen, we zijn natuurlijk totaal anders hierin.
Nee, ik ken mensen in mijn vrij directe omgeving die dan geregeld een huisje gingen huren.
Ja.
Ook nog met andere mensen. Dat vind ik natuurlijk ook.
Oh, dat is wel helemaal heel het vlak. Andere, glad ijs.
Andere creatieve mensen.
Ja.
En dan gingen ze daar dan in. Dus ieder voor zich zou daar dan, weet ik wat, boeken of scripts.
Ja, of pitches.
Ja, en ook misschien een beetje. Ja, weet je, dan heb je dus een tijd. Je gaat schrijven. Maar je hebt dan ook een moment, dan ga je even gewoon een beetje brainstormen.
Work hard, brainstormen. Ja,
maar hoewel ik vind brainstormen vind ik wel meer een woord uit het soort bedrijfsleven.
Ja.
Ik vind
pingpongen.
Pingpongen. Maar maar ik zie ook voor me dat, want tegenwoordig hebben ook al die kantoren een tafeltennistafel. Ja. Daar vind ik het verwarrend.
Ja,
dat
precies.
Ze ook echt gaan
geestelijk pingpongen.
Geestelijk pingpongen. Ja,
pingpongen dus, met ideeën.
Of tegen elkaar aanleggen. Ja, dus maar in ieder geval weet ik wel dat daar dus nooit wat van terecht kwam.
We waren bijna in een Japke de Bama column beland. Dus daar was ik een beetje huiverig voor dat we met lachend domme termen uit kantoorwereld. Ik was ik zelf ook debet aan. Maar ik dacht ineens, dit pad moeten we niet gaan betreden.
Nou is het wel zo, Gijs, dat misschien was het voordat Japke de Bama zich ermee haar vingertjes daar.
Haar portemonnee mee.
Ja, nou, zij is gewoon in dienst bij de krant.
Ja, maar ik neem niet aan dat ze al die bundeltjes uitgeeft in naam van de krant.
Ik heb uit betrouwbaar bron dat de krant in ieder geval wel een deel daarvan.
Maar niet het hele deel, denk ik.
Nee, maar ik denk dat als ze niet in dienst was geweest, maar bijvoorbeeld freelancer voor de krant, dan zou ze toch een groter deel.
Nou goed, dan ik kan over haar bankrekening ook helemaal niks zeggen.
Nee. Maar in ieder geval, voordat zij dus haar vingers erin had gestoken en haar bankrekening ermee had gevuld, was het een prima onderwerp.
Ja, wel een beetje een makkelijk onderwerp. Het is wel een beetje. Ja, net zoiets als lachen om mensen die slecht gekleed zijn of zo.
Ik vind het net iets beter dan lachen om mensen die slecht gekleed zijn.
Ja, net iets beter, maar het is wel, het is, kantoortermen. Nou oké, misschien had ik het 10 jaar geleden ook nog een fantastisch onderwerp. Maar je bent er wel redelijk snel voor uitgepraat, vind ik.
Behalve Japke D.
Ja, dat vind ik dus. Ja. Ik denk van, wow, dan heb je een onderwerp wat redelijk makkelijk scoren is.
Ja.
En dan blijf je die bal zo vaak daarin
schieten. Maar het is toch ook wel fascinerend. Toch, ik bedoel, dus op een gegeven moment wordt.
En zij heeft dus zelf ook helemaal nooit op zo'n soort kantoor gewerkt. Ik hoorde een keer een interview met haar op de radio.
Ja.
Wat is je ervaring? Ja, ze had al op de NRC-redactie gewerkt. Dat is haar kantoor.
En zegt ze daar ook dat soort dingen?
Nou, misschien ook wel eens, maar het is niet zo dat zij jarenlang bij een of andere firma in nietjes of zo heeft gewerkt.
Import-export.
Import-export in nietjes. Dus het is ook, een beetje van die van horen zeggen.
Ja. Maar ik vind het wel. Want kijk, het was dus een thema waar mensen zich mee bezig hielden. En opeens heeft zij dat zich toegeëigend.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, ik denk dat het meer iets wat je ook een beetje moet overkomen.
Ja.
Dan dat je het echt doet.
Ja.
Ik denk dat je het, dat 100 mensen het kunnen proberen en eentje lukt het dan ineens.
Ja.
Ja, misschien slaat ze net de goede toon aan. Of misschien heeft ze het net op het goede moment. Of misschien heeft ze net het boekje met de goede titel. Van, ik hou het even tegen je aan en dan rollen we het uit. Of zo. Zo heet al die boekjes altijd.
Ja.
En of ga zelf in je kracht staan.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Ja, en dat dan net ja, dat vind ik sowieso het raadsel. En ook het frustrerende van het boekenvak.
Ja.
Dat je kan een miljoen boeken op de markt gooien. En dan worden er twee, worden er ineens een succes.
Ja.
En waarom al die andere 999.998.
Kijk naar jouw andere podcastcompaan. Die heeft dus al die dingen al jaren geschreven zonder dat het succes werd. En nou is het opeens een gigantisch succes.
Een redelijk gigantisch succes, ja, precies.
Niet gigantisch?
Jawel, nou
ja.
Goed.
Ja.
Er zijn wel gigantische successen hoor, in de boekenwereld. Het is geen te hoge nest.
Oh nee, ja, ja, dat weet je dus van buiten. Dat is ook weer het grappige. Want
nou, je kan heel goed naar die bestseller 6, top 60 kijken. En als een boek, zou ik zeggen, 40 weken op nummer 1 staat,
dan is het
een gigantische. Ja, nee, en als een boek 2 weken op nummer 1 staat, dan is het best een redelijk succes.
Ik snap het, ja. Maar dan moet je dat dus wel bijhouden. Maar het grappige is dus dat qua marketing-wise is het grootste succes van iedereen.
Zeker.
En daarom denk ik dus dat het een gigantisch succes is. Dus zo werkt dat.
Ja. Het is ook wel een groot succes. Ik bedoel, dat is ook altijd het ingewikkelde met boeken.
Ja.
Dan schrijf je een boek.
Ja.
Nou, daar stop je dan, weet ik veel, een jaar van je leven in of twee als je pech hebt.
Ja.
Met ziel en zaligheid. Nou, dan worden er 5000 van verkocht. Ja, en dat is gewoon, dat voelt dan als niet zoveel.
Ja.
Gezien al het werk. En dan zegt zo'n uitgever, nou, 5000, dat is hartstikke mooi. Heel veel boeken halen de 1000 niet eens.
Ja,
dus maar dan moet je ook 5000 boeken moet je dan ook als een gigantisch succes zien. Dus
maar behoud je dan een beetje,
relatief.
Maar probeer, is het net een beetje zoals als een redacteur van een
talkshow
die na afloop zei dat het heel goed ging, terwijl het niet zo was? Om jou gewoon een beetje de moed erin te houden.
Deels, dat zal het deels ook zijn. Maar deels is het misschien ook wel zo. Misschien gezien de gigantische berg boeken die er elke dag over ons uitgestort wordt, is 5000 boeken verkopen ook best wel veel. Het enige is dat het mij niet bevredigt als ik ergens 2 jaar aan werk.
En het,
om 5000 boeken te verkopen en dan 2 weken lang een beetje soort zwak applaus ervoor te krijgen.
Ja.
En dan weer door. Ja, daar is mijn ego helaas te gevoelig voor om dat te kunnen dragen.
Ja, en de bankrekening ook.
Om van de bankrekening maar te zwijgen. Maar daar heb ik het dan niet eens. Ik ga er al überhaupt niet van uit dat je een boek schrijft om er geld mee te verdienen.
Nee.
Dat is meer gewoon dat je blijkbaar iets na wil jagen. Of ja, dat punt wil maken.
Ja,
ja.
Precies.
Dit
gezegd hebbende zeg jij dus, Teun.
Nou ja, we waren bijna in een situatie terecht gekomen waarin we trieste termen uit het kantoorleven tegen elkaar gingen zeggen.
Ik bedoel, Japke D. Bouma, die werkt niet op zo'n kantoor, maar wij al helemaal ook niet.
Nee, maar je kan ze zo verzinnen.
Ja.
Bedoel, het is allemaal niet zo moeilijk.
Ja.
Maar daarmee wel een hellend vlak.
Een hellend vlak,
en een slap koord.
Ja, precies.
En een dunne lijn.
Ja. Maar in ieder geval, jij zegt wel, Teun.
Ja.
Nou ja, je vraagt je af Teun. Of het. Nou ja, kijk, er zijn verschillende zaken, want
is het goed om
is het goed voor mijn productiviteit
om de stilte op te zoeken? Ja.
Ja, dat is vraag 1. Of tenminste, dat is 1 vraag. Ik wil ze eigenlijk niet per se hiërarchiseren.
Nee.
Is dat een woord?
Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt.
Ja, dus dat wil ik eigenlijk niet. En het andere is het goed voor mij?
Ja.
En ik voel me daar dus heel erg goed. Maar,
ja.
misschien is het dus eigenlijk, je kan ook nog zeggen, je goed voelen is heel slecht voor de productiviteit.
Ja, maar ik denk dat we hier toch ook de Teun en de Gijs echt moeten scheiden.
Ja,
ik weet dat jij gewoon in elke situatie, eigenlijk ook in de stad, maar zeker ook in de natuur, als het nodig is, jezelf tot een gigantische discipline kan zetten.
Ja.
Als het
mijn mantra is, ik ben een machine.
Ja, mantra is, ik ben een machine.
Ja.
Nou, dat ben je natuurlijk helemaal niet.
Nee, maar dat wil ik zijn.
Dat wil je zijn. En jij kan jezelf ook daadwerkelijk, weet ik veel, 6-7 weken soort in een soort machineachtige stand brengen, waardoor je alleen maar
heerlijk.
Weer, ja, en misschien als ik denk dat jij dat kan in je boshuisje. Ik denk dat je dat ook kan hier in Amsterdam-Oost.
Ja.
Ik denk dat je dat overal kan. Maar goed, als je dan senang voelt in dat boshuisje, dan is dat natuurlijk, ja, senang is altijd goed.
Senang is goed.
Senang is altijd goed.
Maar jij zegt dus, dan kom ik hier terug en dan voel ik die prikkels van de stad. En dan denk ik van, ik mis eigenlijk de rust van het boshuisje.
Ja, nou ja, goed, misschien dat je daar gewoon naartoe aan het groeien bent.
Ja.
Misschien, maar dat is voor mij natuurlijk, is het natuurlijk ook loslaten, het Teun.
Oh, ja, want je zei net al, we moeten Teun en Gijs scheiden. Dat vond ik dan wel weer een beetje een enge.
Nou ja, maar misschien moeten we de Teun en de Gijs hier toch een beetje scheiden.
Ja.
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 Ja, nee, ja.
Ja, god, dus het is ook, kijk, ik probeer ook hier weer de perfecte balans te vinden. Dat ik denk, oké, nu is alles goed. Gijs, hoe was je week?
Nou ja, ik worstel dus met dat stemgeluid.
Ja.
En die hoest. Die zich overigens redelijk koest houdt nu.
Pas nou hoest. Ja, ja.
Ja, moet niet over... Nee.
Dat zeg ik. Ja.
Ja, en ik heb dus het gevoel dat mijn lichaam zich tegen me keert in tijden van stress.
Dus een onbetrouwbare partner.
Ja, ik vind mijn lichaam een hele onbetrouwbare partner.
Ja.
En ja, ik vraag me af, moet ik mijn lichaam nou eigenlijk zien als een vriend of als een vijand? Ik kan toch niet... Kijk, ik behoor gewoon niet tot de menssoort die kan zeggen, ik ben mijn lichaam.
Ja, maar dat is dus wel zo.
Ik zie mijn lichaam toch als een soort vreemde entiteit die me meer dwars zit dan dat hij me echt verderop helpt in de wereld.
Ja.
Ja, ik heb het niet onder controle. Ik kan niet bewegen zoals ik wil. Dus ik vind mezelf altijd onhandig.
Ja. Maar misschien, ja.
Ik kan mezelf eigenlijk nooit dingen aanleren die ik wil. Tenminste, niet in het tempo waarin ik dat zou willen. En uiteindelijk heb ik nooit iets met bewegen gedaan waarvan ik echt dacht van, nou, nu zit ik er lekker in.
Ja.
Ja, behalve misschien door de stad fietsen met muziek op.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk nog de meest prettige manier van bewegen.
Je ging ook een tijdje wandelen, herinner ik me.
Ja, ook weer met muziek op. Dat vond ik ook nog wel oké. Maar dat is wel heel tijdrovend.
Ja, ja, dat is dus wel tijdrovend,
dus,
ja.
Dus dat kostte me iets. Inmiddels past dat gewoon niet meer in mijn, ja, in mijn drukke schema.
Maar ik denk toch, Gijs, ja, ik denk toch, als jij zegt van, ik ben niet iemand die zegt, ik ben mijn lichaam. En het is dus, je plaatst het lichaam eigenlijk een beetje buiten jezelf. Of als een soort, parasiet.
Bezig?
Een parasiet die ik aan jou hangt. Als,
ja, of ik ben de parasiet van mijn lichaam.
Ja, ja.
Dat kan ook. Dat ik mijn lichaam, een soort vijandige identiteit ben gaan bewonen.
Ja.
Bijna 50 jaar geleden.
Ja.
Ja. En dat ik zie,
Een soort termiet.
Een soort kleine dictator.
Ja.
Een ongewenste dictator. Van een op zich goeie lichaam.
Ja.
Een lichaam dat het ook helemaal niet kwaad bedoelt. Dat het ook allemaal alleen maar een beetje zorg en liefde nodig heeft.
Of het is dus omgekeerd.
Dat mijn lichaam mij heeft ingenomen.
Dus jij bent gewoon een
mooie geest was.
Ja, geestelijk functioneer jij prima.
Ja.
Je doet allemaal fantastische dingen, slimme dingen enzovoort. Alleen dat lichaam dat probeert jou gewoon
naar beneden te trekken.
Naar beneden te trekken.
Met dwars te zitten, ja, waar het mogelijk is.
Maar als je dat nou toch, als je toch gaat, misschien moet je toch iemand worden die zegt, ik ben mijn lichaam.
En, ja, maar hoe kan je zo iemand worden als je zo iemand niet bent?
Ja, maar ik vraag me dus af of jij dus, omdat je dat zegt dat je het niet bent, omdat je daarmee, dan plaats je het ook buiten jezelf. Dus dan zeg je, ja, god, ja, dat lichaam doet vervelend. Omdat het nu samenkomt, dat elke keer als je dus stress hebt, dan gaat het lichaam tegen
mij. Het lichaam zich tegen mij.
Ja, ja. Dus, ja, god. Ja, nou, ja, kijk, het enige wat ik weet, Gijs, is dat...
Als dat niks zeker is.
Zeker is dat niks zeker. Nee, maar omdat jij zei van, ik vind het, wat zei nou, ik leer niet snel dingen aan of weet ik wat.
Ja.
Dat toen ik dat boek ging schrijven over al die diëten, ging ik dus ook naar een personal trainer. En dat vond ik dus eigenlijk in eerste instantie verschrikkelijk. Want elke keer als hij bijvoorbeeld zijn linkerbeen naar voren zet, zette ik mijn rechterbeen naar voren. En ik was zo onhandig en ik struikelde. En er waren ook nog twee, stagiairs van Jinek bij om dat allemaal te filmen. Het was te gênant voor woord.
Jezus Christus. Ja. Dat wil ik echt niet, hoor.
Nee, dat hoeft ook echt niet. Maar
ik wil geen stagiairs van Jinek die alles komen filmen.
Nee.
Echt niet.
Ja, ik kon dan ook alweer in het gênante kan ik dan ook weer zwelgen op een of andere manier. Dus dat vind ik dan ook wel weer een soort...
Ja, dat zijn die twee zielen die in jouw huis zijn.
Ja, zelfkastijding.
Ja.
Maar dat, ik denk dat dat dus... Een soort, kijk, want je zei ook, ja, althans niet zo snel als ik wil. Dat zei je ook. Dus ik merk dat ongeveer, omdat ik dus ook nooit, ik heb nooit gesport voor sinds een paar jaar. Dus,
ja.
En ik denk dat het een soort maand duurde voordat ik opeens had, oh, nu snap ik een beetje hoe je überhaupt oefeningen moet doen.
Ja.
Ja, maar dat vind jij nu al natuurlijk zo'n...
Ja, ik vind sowieso oefening. Ik bedoel ook meer... Kijk, ik heb bijvoorbeeld vroeger als kind een week op tapdansen gezeten. Ja, ik weet zeker dat als ik een jaar op tapdansen had gezeten...
Ja.
Dat dat nog niks was geworden met mij.
Ja, misschien was je wel een nieuwe Fred Astaire geworden.
Ja, nou, dat was de bedoeling ook helemaal. Omdat mijn moeder zo mateloze bewondering voor Fred Astaire heeft. Maar ja... Er huist gewoon geen tapdanser in mij.
Nee, dat moet, ik je gewoon, accepteren.
Dat moet ik accepteren. Ja. Voetballen identito, dat heb ik echt veel gedaan.
We hebben
ook nog in een vaderteam gezeten.
Ja, er was zo'n vader die zei altijd van... Wat sta je nou het gras te dekken?
Ja, precies. Nou, het blijft een eeuwig gevecht met die bal. Als dat ding eraan komt, weet ik er al niet meer wat ik ermee moet doen. Ik kan hem niet eens aannemen, normaal laat staan. Dan vervolgens goed doorpassen. Ja. Terwijl ik alle handelingen denk te doen, zoals ik ze ook op televisie zie. Ja, zo is er nog nooit een handige, een soort bewegingshandigheid geweest. Want ik heb dat ouder ben ik, begin ik echt vaardig in te worden. En ik moet zeggen, ik heb ook wel op een sportschool gezeten en oefeningen gedaan. Maar dat vind ik toch, ja, dom kracht zetten vind ik toch wat anders.
Maar ja, dat is ook wat. Maar daarom juist, dat was voor mij juist de oplossing.
Dat was voor jou de oplossing.
Omdat ik ook gewoon motorisch soort gestoord ben. Ja. Maar het is sowieso ik vind dat ik moet oppassen dat ik een soort prediker word. Vind ik ook saai. Maar juist krachttraining is juist vanaf een bepaalde leeftijd juist veel belangrijker dan hardlopen of wat dan ook. Krachttraining is juist supergoed.
Ja.
En dat jij zei ook, jij bent sterk.
Ja, ik ben sterk.
Ja, dus dat kan
je. Het enige
je.
Wat ik wel kan zeggen van mezelf.
Dus dat kan jij gewoon goed.
Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat moet ik gaan doen.
Maar zal ik je dat nummer doorsturen of niet?
Ja, het is grappig dat het nu... Het wordt nu een soort ongoing battle. Dus
ja,
ik,
maar dat wil ik dus
niet. Ik me verzet.
Nee, maar,
nee, dat wil je niet. Maar het is ook wel weer uit liefde.
Nee, het is totaal uit liefde.
Ik zie het ook helemaal niet.
Maar ik zie het een soort balans tussen uit liefde... en dat ik denk van, maar het kan ook vervelend zijn.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Nou goed, het voelt nog niet vervelend. Okay. Maar geef hem maar dat nummer zo meteen.
Oké.
Okay.
Gijs, ja, het blijft een beetje natuurlijk. Het grappige is, laatst had jij al op de longlist gezet. En ik ben dus wel benieuwd wat je daar eigenlijk over wilde zeggen. Had je het over vogelen?
Ja, vogelen.
Ja.
Dat vind ik echt zo... Als je dan maar zeggen, de grens over wil steken van stadsmens naar natuurmens... Ja. Het is van als je ineens geïnteresseerd raakt in vogels.
Ja.
Dat je ineens weet dat iets de bont gekuifde blauwspriet is of zo.
Ja,
of,
ja.
Dat je zegt van hey, wat hoor ik daar? De chilpmus, weet ik veel wat.
De chifchaf.
Ja. Of ik was laatst met onze gemeenschappelijke vriend Diederik op pad. En toen waren we bij een tankstation. En toen raakte hij heel... We zaten gewoon met de deur open koffie te drinken in de auto. En dan zei van... Daar zijn puttertjes.
Wie zei dat? Diederik.
En dan waren er vijf vrij kleine vogeltjes... een beetje aan het rondpikken daar vlak bij onze auto. En dat was helemaal begoocheld, begeesterd.
Ja?
Van dit zijn puttertjes. En toen vloog ze weg. En ze zei van, oh, dit is zo bijzonder. Want het puttertje is zo'n schuw vogeltje... En dat we hier dus op dat onogelijke tankstation tussen alle vrachtwagens, dat we ze nu hebben gezien, daar ben ik echt dankbaar voor, zei hij. Ja, dan ben je dus echt een natuurmens geworden in mijn ogen.
Ja.
Ik vind dat je dan echt, als je dan zeggen vogelen, zoiets groots voor je is geworden, dan ben je echt een natuurmens.
Ja.
En hoe zit dat met jou te
hebben? Nou, het grappige is dat, kijk, ik heb dus daar in dat Chateau podcast, in dat bos, word je gewoon...
Je bent natuurlijk eigenaar van vele vogels.
Je bent, nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben rentmeester.
Rentmeester van vele vogels.
Dus ik mag in die tijd die mij hier op aarde gegeven is...
Ja. Laten we hopen dat we er nog een tijdje aan vastplakken.
Ja, laten we het hopen. Maar,
hè? Als niet, dan ben je ook dankbaar voor wat je tot nu toe hebt gehad.
Precies, maar dan
zou je het eigenlijk kunnen, Teun? Als je nu een dodelijke ziekte bleek te hebben, ik hoop het niet. Klop het af.
Ja,
onze favoriete bijgenomen. Ja, zou je dan dankbaar zijn voor wat je tot nu toe gehad hebt?
Ik zou gewoon, ja, je weet hoe ik...
Ja, je zou op je sterfbed denken, nou, dit nou allemaal?
Ja.
Maar is het...
En zo'n sterf...
Dat is waar Woody Allen Annie Hall mee begint, hè. Die begint dus met twee anekdotes. Eentje van Groucho Marx.
Ja.
Die zegt, I'd never join a club that would accept me as a member.
Het is een magistrale en zo treffend goede...
Uitspraak. Ja, en de ander ook heel magistraal. Dat twee oude vrouwtjes tegenover elkaar zitten te eten. Ja. In een van een restaurant. En dat ze zeggen, the food is so bad. Dat de ander zegt, yeah, and in such small portions.
Ja, precies, fantastisch. Ja.
Maar goed, dat is een beetje hoe je over het leven denkt.
Zo is een beetje hoe ik over het leven denk, precies. Het is wel zo dat stel je voor dat je dat zo'n slopende en slepende ziekte krijgt.
Ja, slopend en slepend.
Ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Dat heb ik gewoon helemaal geen zin in.
Nee.
Dat je zo wegteert en overal pijn hebt.
Op een gegeven moment als een soort geraamte in je bed ligt.
Ik weet nog, dus toen mijn vader nog een week te leven had, wat toen nog niet wist, maar wist wel dat het niet zo lang meer duurde. Toen waren we nog met kerst naar het huisje in Zuid-Spanje.
Ja.
En dan kwam hij elke dag duurde het gewoon 5 minuten langer voordat hij de trap weer op was.
Ja.
Dat soort dingen, dat wil ik niet per se graag meemaken.
Nee.
Dus daar zou ik dan ook niet dankbaar voor zijn.
Nee, precies.
Nee.
Maar ben je op het punt dat je zegt van, nou, ben dankbaar voor het leven dat ik tot nu toe gehad heb?
Ja, maar wie moet je dan eigenlijk dankbaar zijn?
Ja, je kwam zelf ook met dankbaar.
Nee, jij kwam met dankbaar door Diederik. Dankbaar.
Ja. Oh ja, ik kwam
vanwege die puttertjes.
Oké.
Okay. Ja.
Ja.
En ik denk, maar Diederik heeft natuurlijk ook een soort gereformeerde kanten in zich.
Ja, precies.
Waar dat is,
die heeft toch altijd iets hogers nog in zijn hoofd.
Ja. Ik ook. Wel en niet, weet je nog?
Ja,
ik geloof in dingen waar ik niet in geloof. Maar in ieder geval.
De vogel-app.
De vogel-app. Nou, dus er is een vogel-app die heet Merlin.
Ja.
En dat is dus iets fascinerends. Dan druk je gewoon op record. Nou, kijk, je moet bedenken, dus ik mag dus.
Jij bent rentmeester van dat bol, van die vogels in dat bos.
Ja, dus ik mag tijdelijk voor die vogels zorgen. En bij zonsopgang en zonsondergang is het echt een hels kabaal. Dan moet je echt een enorme
kakafonie.
Dan moet je echt een stofzuiger aanzetten om dat allemaal
nog een beetje te kunnen werken.
Een beetje te kunnen werken.
Ja.
Van allemaal door elkaar kwetterende vogels.
Ja.
Nou, en dat kwettert verder ook. Trouwens, grappig, want vogels wordt altijd gezegd dat ze zingen. Maar eigenlijk is het zo mooi, is het niet.
Nee. Ik vind dat het ook enorm overschat wordt.
Het is gewoon altijd meer een soort blub, blub, blub. Hele tijd hetzelfde. En het andere doet het. Nou, en dan heb je dus.
Ik vind het eigenlijk ook een heel tuttig geluid.
Tuttig, hè?
Ja, ik vind het heel tuttig.
Het zijn ook een beetje tuttige beesten.
Nou ja, ik vind het ook zo. Want in films is het ook altijd zo als een soort vredigheid moet uitgebeeld moet worden in het geluidslandschap.
Ja.
Krijg je altijd weer dat vogel.
Vredigheid in het geluidslandschap.
Ja, krijg je altijd weer dat vogeltje op de.
Ja,
precies. Ja. Dan denk ik van, Jezus Christus, verzin is wat anders, mensen.
Ja.
Ik vind het zo tuttig.
Waarom niet bijvoorbeeld een stromend beekje?
Ja, of gewoon een monotoon voortrazende snelweg. Kan ook heel rustgevend zijn.
Ja,
ja maar goed.
Ja,
dus jij hebt die cacophonie in je huis.
Ja, en ik dacht van, toen hoorde ik over deze app. Ik dacht, nou, toch is het leuk om te weten wat dit geluid dan voortproduceert.
Ja.
En dan druk je dus op, heb je die app, dan druk je op record. Dan neemt hij dat op. En dan verschijnt er in beeld welke vogel het dan is. Dus er staat er de zanglijster, de merel.
Ja.
Dus nou weet ik dus ongeveer wat er zich daar
allemaal. Ja, maar dan moet je dan ook weer wat mee met die informatie.
Nou ja, het grappige.
Voor je weet sta je met de verrekijker te kijken of je ze kan zien.
Want toen had ik dit gestuurd naar misschien wel de beste vriend van Diederik.
Ja.
Rolf.
Ja.
Die is helemaal een vogel van
haar.
Jongens gaan ook.
Hebben die mensen niks beters te doen?
Ja, ik geloof het niet.
Nee.
Maar die jongens die gaan dan ook om 5:30 of zo gaan ze ergens naar het natuurgebied. Want dan zie je en hoor je ze echt goed.
Waanzin.
Maar toen heeft hij mij dus eerst terug van. Die komen veel voor, ja. Dus hij was al niet onder de indruk van mijn collectie. En hij vroeg of ik ze al had gezien ook. Nee, ik heb ze niet gezien.
Ja, nou, je zal zien dat de volgende stap dat Insta je allemaal advertenties van verrekijkers gaat geven.
Oh ja, nou, die zijn duur, joh, verrekijkers.
Nou, maar waarom reken maar dat Insta onder je huid gaat zitten.
Ja,
ja.
En, maar dus wat het dus ook is, Gijs, daar heb ik wel eens iets over gelezen, is dat het dus, jij denkt dat het alleen maar, tenminste ik weet niet of je dat denkt, maar dat zo kwam het net een beetje over, dat het alleen maar een soort vredige hobby is. Maar het blijkt dus een zwaar competitieve hobby ook.
Dus. Oh ja.
Ja. Dus van, ik heb dit gezien.
Dat speciale vogeltje gezien.
Dus, nou, we gingen daarheen, toen zagen we deze.
Ja.
En die zie je dus bijna nooit. Net zoals Diederik was dankbaar. Misschien ook omdat hij dat nu gewoon op zijn lijstje kon bijschrijven.
Ja, dat hij gewoon opscheppen tegen zijn macho vogelvrienden.
Ja, dus het is een heel gevaarlijke hobby.
Ja, ik vind het voor jou ook een gevaarlijke hobby, aangezien het zo competitief is.
Ja.
En ik zweer je, voor je het weet heb je een verrekijker.
Ja.
En dan sta je al die vogels die je hoort, sta je te zoeken met je verrekijker. En dan ben je dus echt een natuurmens geworden. Dan ben je stadsmensen af.
Maar is het niet maar.
Dan ben je de stiks overgestoken.
Maar ik vraag me dus af. Want ik.
Dan ben je een vreemde in de stad geworden.
Ik vind het dus eigenlijk een hobby voor stadse mensen die de natuur ingaan.
Ja, maar dan ben je dus nergens meer op je plek.
Ja, dat vind ik dan wel weer passend.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Ja.
Er zijn heel veel dingen heerlijk aan ons nieuwe kantoor.
Ja.
Ik voel me hier gewoon totaal op mijn plek.
Er wordt hier niet gescrumpt. Er wordt niks tegen elkaar aangehouden.
Dat
doen
zeker
we hier op
niet.
Het kantoor niet.
En iedereen staat in zijn kracht.
Ja.
Maar een van de dingen waardoor ik me hier echt thuis voel,
ja,
is toch wel dat de koffie nooit op is.
Dat is zo goed.
Want bij meer van dit hebben wij natuurlijk een abonnement op de koffiecups van de koffiejongens.
Die zijn zo lekker, want daar gaat het natuurlijk heel erg over. Want Gijs, anno nu, hè,
ja,
wil je natuurlijk niet...
Zit inmiddels in 2023.
Ja, anno nu, 2023, wil je natuurlijk nooit zonder koffie zitten, Gijs.
Nee.
En dat hoeft gelukkig
hoeft
ook niet. Want met zo'n abonnement kan je, Gijs, dat kan je volledig aanpassen op jouw koffiedrinkgedrag.
Ja.
Gewoon een aanpasbaar abonnement.
Ja, het is een soort levend, een soort AI-abonnement is het.
Ja.
Het abonnement weet wat jij nodig hebt.
Het is toch, het is eng, maar het werkt wel als een dolle.
Ja.
En je krijgt een op voor jou handig vast moment, dat weet hij dus ook al. En van, het is nu echt een heel fijn moment voor Gijs.
Ja, of Teun.
Of Teun.
Of Guus,
en nieuw krijg je dus op een voor jou handig vast moment een nieuwe lading cups door de brievenbus. In verantwoord karton, natuurlijk. Ja. We zeggen het erbij, maar dat snappen de mensen natuurlijk ook wel.
Hartstikke
gebracht met
zijn
de fiets. Of met de benenwagen. En natuurlijk mensen die dus voorheen vaak een afstand tot de arbeidsmarkt hadden.
Ja, we zijn helemaal die arbeidsmarkt weer ingetrokken door de koffie, jongens.
Zo goed van de koffie, jongens.
Hey, en Teun, mocht jij nou een weekje in Chateau Potgieter zitten... en wat minder koffie nodig hebben...
Ja.
Of je moet juist even flink doorkachelen. Je moet 26 afleveringen met Yvette opnemen, bijvoorbeeld.
Ja, of 15 romans schrijven.
Of 15 romans schrijven. En je hebt even net wat extra power nodig.
Ja.
Je kan je abonnement altijd pauzeren, aanpassen... En zelfs stopzetten.
Ja, dat laatste. Ja, ik kan het me niet voorstellen.
Nee.
Nou, ja, goed. Mocht ik er opeens dus doodgaan.
Ja, zeker. Ja.
Dan zou ik zeggen, zet mijn abonnement maar stop.
Ja, dan hebben we hier op kantoor toch minder koffiecups nodig.
Ja, maar
als
dat
jij
is aanpassen. Dat is het aanpassen.
Dat is ik ga het niet stopzetten, hoor.
Ja, nee.
Want we hebben hier op kantoor een abonnement.
Ja.
En ik vind, het moet aangepast zijn op jouw aanwezigheid.
Ja. Ja.
Maar als jij dood bent,
maar om helemaal te
dan zeg
zetten,
ik,
van,
ja,
ik
we
dood
drinken
ben.
Wel koffie.
Ja.
En zo zou jij het ook gewild hebben.
Zo heb ik jou het gewild.
Toch,
hebben.
Je wilt toch niet dat we ineens stoppen met koffie drinken?
Nou, en bovendien, Gijs.
Wat wil je eigenlijk verder dat we anders gaan doen als je dood bent?
Bovendien wil ik ook graag wel lekkere koffie op mijn begrafenis.
Nou, precies.
Ja,
dan nemen we ook een begrafenisabonnement.
Ja.
Ja. Een eenmalig begrafenisabonnement.
Ja, dit is een gat in de markt, jongens. Ja, koffie, jongens, denk daar eens ook eens aan.
Ik denk dat ze daar al lang aan gedacht hebben.
Ja.
Ik denk als je op hun site gaat kijken dat je allerhande gelegenheden...
Soms zijn er dingen waar je niet aan denkt. Bijvoorbeeld dan denk je, ze hebben 5 perfecte smaken.
Ja.
Hebben zij allang een 6e perfecte
smaak? Precies, dat is AI. Dat is hun eigen AI.
Ja, ik denk
zij weten dat.
Ik denk dat de koffiejongens eigenlijk voor AI. Dus AI is voortgekomen uit...
Ja, precies.
Dat ze zeggen van, god, wat die koffiejongens allemaal doen.
Bij Silicon Valley, daar is het echt, wat moeten koffiejongens doen, zeggen ze.
Koffiejongens. Ja.
Ja, dan beginnen ze weer om 7:30 ochtends of zo met werken. Dan is er een frisse groep nieuwe Aziaten bij elkaar. AI.
Of
zitten daar heel veel Aziaten? Die worden geïmporteerd naar Silicon Valley. Mag dat niet zeggen? Maar die zitten bij elkaar.
Ja, tegenwoordig als er gewoon een bevolkingsgroep wordt,
ik las een artikel,
in een krant.
Ik las een artikel dat heel veel mensen uit Azië naar Silicon Valley komen. En die zitten daar in kamertjes met allemaal stapelbedden. Naar de hele dag heel veel te bedenken.
En dan denken ze, wat moeten koffiejongens doen?
Wat moeten koffiejongens doen? En zo ontwikkelt zich artificial intelligence zich.
Ja, fantastisch.
Maar als jij dood bent, dan blijven we koffie drinken.
Ja.
En op jouw begrafenis gaan we ook koffie drinken.
Ja. En dus, Gijs, bij de koffiejongens kan je terecht voor zakelijke abonnementen.
Ja.
En zo bestel je heel makkelijk voordelige grootverpakkingen.
Ja, ga naar www.dekoffiejongens.nl en ontvang met de code Teun en Gijs. Mijn hart springt op als ik die code weer eens zie. Gewoon de goede oude code Teun en Gijs.
Ik wil ook niet dat als ik dood ben, dat het dan opeens alleen de code Gijs wordt.
En misschien wel Teun met zo'n kruisje erachter.
Ja, ja.
Teun met zo'n kruisje achter en Gijs.
Ja, ja,
ja. Maar nu leef je nog, dus doe nu gewoon de code Teun en Gijs.
Ja.
En ontvang dan 2 keer €5 korting op de eerste 2 orders van een abonnement.
Goed, even één keer de informatie.
Ja. Ga naar www.koffiejongens.nl en ontvang met de code Teun en Gijs 2 keer €5 korting op de eerste 2 orders van een abonnement.
Fantastisch.
Bij dood of bij leven.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo man. Heb ik jou ook geïnfecteerd?
Ja, zeker.
Nou, wat is dit voor...
Wat een drama, hè?
Steen en been show. Ja.
Wat een tragedie. Ja.
Zo grappig, want je hoort eigenlijk nooit mensen op radio of televisie die iets hebben.
Nou, behalve als je mij een beetje volgt op radio.
Behalve als je jou volgt. Ja. En in jouw kiel zocht ik nu ook.
Ja, maar ik snap niet, want ik heb dus gewoon ongeveer 2 keer per jaar een hele hardnekkige hoest die overal doorheen komt. Maar hoe doen al die Jeroen Pauwen en Matthijs van Nieuwkerken en Sven Koekeman? Sven Koekeman heeft laatst een migraineaanval gekregen.
Tijdens de uitzending?
Ja, die presenteerde Sven op 1. Ja. En ineens begon hij helemaal te hakkelen. En soort dat mensen zich op Twitter meteen heel veel zorgen begon te maken. Toen bleek je migraine. Ja, lief hè. Dat neem ik ook. Ja, ik was al een beetje ingenomen door Sven. Maar dat nam me ook nog meer voor hem in.
Ja, heel erg.
Maar
ja.
Verder zit iedereen altijd maar in perfecte conditie. Alles
iedereen doet. Gaat.
Ze zitten allemaal te sporten tussen dat
presenteren. Nee, daar geloof ik helemaal niks van.
Je gaat op je adrenaline.
Ja, maar ik zit toch heel vaak te hoesten op de radio.
Maar jij niet.
En zo.
Je hebt geen testosteron.
Daar wordt heel verschillend over gedacht. Hoe voel je je, man?
Nou, ziekig.
Ja.
Ik ben gisteren bij Ajax ook in de rust al naar huis gegaan, zoals je weet.
Ja, dat weet ik nog.
Toen werd het toch nog 3-1.
Toen werd het bij de
En toen ik wegging was het 1-0.
Ja. Ja, bij de derde goal van Ajax waren Ben en ik ook al weg.
Oh, ja?
Ja, dat dacht ik wel. Ja. Ja.
Toch altijd vaak een paar minuutjes eerder, want dat scheelt je zeker een kwartier in een hele domme rij staan.
Weet je nog, Gijs? Was het bij een Europa Cup wedstrijd of niet?
Ja,
was er zijn vader en een zoon. En toen zei het zoontje van... Papa, waarom gaan al die mensen al weg? En zei hij, kom op, we gaan, zei die vader toen.
Oh god.
Dat was heel zielig.
Dat was heel zielig, ja.
Dat was echt 10 minuten eerder of zo. Bij een hele spannende wedstrijd.
Ja.
Maar goed, mam, je bent dus kwakkelig.
Ik ben kwakkelig, maar... dus altijd voordat je verkouden wordt... ben je eerst een paar dagen ziekig.
Ja.
Dus ik heb niet wat jij hebt, hoor.
Het klinkt wel een beetje hetzelfde.
Ja, ik vind dat we vrij unisono klinken.
Ja. Nu wel, maar toch.
Dit is gewoon mijn Achilleshiel. Dat als ik dus die paar dagen ziekig ben geweest... dat ik gewoon nog weken en weken met een hoest opgezadeld zit.
Ja.
Als iemand hier voor de oplossing heeft, mag hij zich melden bij me. Want het is nog veel meer dan het geblaf van Wally... of waar ik verder allemaal tips voor krijg. Ja. Dus dat is dit wel mijn echte probleem in het leven.
Misschien moet jij ook een blafband om.
Een soort hoestband. Ja, dat vind ik wel een heel goed idee, man. Dat ik gewoon elke keer als ik hoest... dat ik een elektrische schok krijg.
Jezus, nee, dat is helemaal geen goed idee.
Nou ja, ik denk wel dat ik mijn lichaam... dan misschien kan conditioneren. Aangezien mijn lichaam toch... Ik had dat net met Teun erover... dat ik mijn lichaam toch meer als een vijand zie... dan als een vriend. En sowieso als een soort vreemde mogendheid.
Ja. Ja.
Hoe voel jij je over je lichaam?
Een bron van zorg.
Een bron van zorg en ook wel een beetje ergernis.
Gijs is niet iemand die zegt, ik ben mijn lichaam. Maar jij wel iemand die zegt, ik ben mijn lichaam?
Wat dacht je, Teun? Heb je een indruk dat ik denk, ik ben mijn lichaam? Dacht het niet. Nee, ik vind het lichaam een hele vervelende bron van zorg. Eindeloos onderhoud en ontevredenheid. Ja. Ja, nee.
En dan is het weer te dik en dan takelt het weer af.
Ja, er is altijd wat met het lichaam.
Altijd wat. Ja. En het is eigenlijk nooit dat je op het moment zelf je eigen lichaam ook maar enigszins kan waarderen. Tenminste, ik niet.
Helemaal niet. Nee. Helemaal niet.
Het is toch altijd een
soort... Dat heb ik ook op jou overgedragen, dus. Het getop rond het lichaam.
Ja. Nou ja, ook weer niet zo erg. Maar hoe zie jij je lichaam dan, Teun? Voel jij je echt als een soort...
Als een tempel.
Als een tempel.
Nou, nee, kijk, ik ben daar ook niet per se tevreden over. Maar ik zie het wel als iets wat ik juist... Ja, dat eindeloze onderhoud, dat zie ik ook. Maar ik denk wel dat het gewoon... Ja, dat,
moet.
Dat het moet en dat ik dat allemaal ben. Dat ik dat wel ook zelf ben.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Dus als je dat lichaam dan goed onderhoudt... dan heb je ook het gevoel dat je lief bent voor jezelf.
Ik heb toch het gevoel dat Teun zijn lichaam met meer trots en liefde... verdraagt dan wij.
Ja.
wij zeulen die massa een beetje à contre-coeur mee.
Ja. Maar ja,
Teun... We gaan niet naar sportscholen. Nee. We onderhouden het niet goed.
Nee. Maar Teun heeft ook zo'n lang en zo'n dun lichaam om te beginnen. Echt zo'n lichaam waar je wat aan hebt. Tenzij tot, tot onze lichamen.
En, maar is het niet, kwestie van de kip of het ei? Teun zijn lichaam is dun en strak. Omdat hij er ook wel veel aan doet.
Ik geloof niet dat ik ooit een dun en strak... Ik geloof niet dat ik ooit een dun en een strak... Ik geloof dat dat gewoon niet is wie ik ben.
Zo ik iets ben, is het een zak aardappelen.
Ja, zo ik iets ben, is het een zak aardappelen. Wat trouwens wel heel grappig was een keertje. Kobus, mijn zoon, die ging een keer samen met zijn voetbalteam mijn auto lenen. En toen had mijn auto een lekke band. Dus hij stond daar met die jongens en toen belde die me op. Van ja, Guy, hij heeft een lekke band, wat moeten we nou doen? Ik zei, nou kom maar even er naartoe gefietst. Dus ik fietste daar naartoe. En Kobus is dus, zoals je weet, man, en jij ook, en dat is een soort god van 2 meter lang. Met een soort gebeeldhouwd lichaam. En dat je denkt, wat is het voor een soort
Waar is dat uit voortgekomen?
Waar is dat uit voortgekomen? Heel lang en heel sterk. En zo'n krachtige uitstraling. En toen kwam ik dus aan fietsen. Als een soort, toch een beetje kabouterachtig zakje aardappel op een fiets. En toen zeiden die vrienden van Kobus die mij nog nooit gezien hadden. En die zeiden tegen Kobus, jeetje, dat hadden we echt niet verwacht. Nou ja, ik snap het wel heel erg. Want ik voel me wel heel erg het tegenovergestelde van Kobus. Qua wezen.
Heb gisteravond hebben ze hier gegeten.
En hoe was
hebben
het?
We nog, heerlijk. En niet het eten, maar het aanwezigheid van de twee.
Ja.
En toen hebben we nog een hele tijd zitten pokeren met z'n drieën.
Oh, wow. En heeft Kobus gewonnen, neem ik aan?
Nee, Olief.
Echt?
Ja.
Oh, dat is
ik heb verloren.
Steeds. Jij hebt verloren. Ja. Oké, ze zijn je definitief gepasseerd.
Olivia was heel erg steengoed. Ja.
Oh, wat goed zeg.
Ja. Ze zijn zo lief.
Ja, het zijn fantastische kinderen. Teun, hebben we nog iets urgents wat we met Bassie moeten doornemen?
Ja, ik vond dit wel urgent.
Dit is wel redelijk urgent.
Ja.
En we hebben het ook nog over vogelen gehad, man. Dat is toch iets wat jou ook... Heeft iemand jou ooit geprobeerd te leren vogelen?
Nee.
Dat heb je
ik had hele goede vrienden en die zaten bij de NJN.
En wat is die,
dat is... Teun, hoe heet het? Het is de AJC was gewoon links en de NJN was voor natuur.
Oké. Okay.
Zelfde soort.
Ja.
Oké. Okay. Ja. En Hans?
Tine en Hans,
goed geraden van mij.
Ja, heel goed geraden. En die vogelden altijd. En hadden ook bijen en zo.
Ja, die hadden had bijen. En Hans had heel veel stoommachientjes. In een huis in Bussum. Ja.
Oh. Dat waren
echt natuurmensen.
Ja, hij werkte ook bij iets wat Goed Wonen heet.
Ja.
En Goed Wonen was een woninggoeroe-achtige instelling in de Leidse straat, notabene.
Echt waar, ja.
En hij maakte al onze interieurs heel strak met spaanplaat.
Ja, met spaanplaat. En altijd opbergruimtes onder dingen.
Dus had een donkere kamer onder mijn bed.
Je had een donkere kamer onder mijn bed en daar zaten allemaal... En we hadden een bank waaronder onze kampeerspullen dan opgeslagen.
Heeft hij ook de plankjes gemaakt?
Ja. En dat heeft, Hans Uilenburg heeft ook de plankjes gemaakt. Ja, Hans Uilenburg was een interieurgoer, maar dus ook een echte vogelaar, man.
En een echte vogelaar,
en probeerde die jou dan ook aan het vogelen te krijgen af en toe?
Nou, die pogingen stuiten al dat je veel te vroeg op moest. No way.
Gek dat ons op geen enkele manier kan interesseren, hè, man.
Nee.
Maar wat ik dus ook grappig vind aan het vogelen, zit ik nu te bedenken. Dus kijk, je kan genieten van het zien van vogels of van het geluid. Maar de essentie van het vogelen is dat het dus eigenlijk pas telt... Als je het beestje een naam geeft.
Ja.
Dat eigenlijk vind ik dat een beperkte kijk op.
Ja, want eigenlijk zou je moeten zeggen van... Wat een schitterend vogeltje. Ja. Ik geniet van zijn vederdos, maar helemaal niet van...
Ja.
En het is een... Het is een
ijsvogeltje.
Het is een ijsvogeltje of zo. Ja. Dat maakt het weer zo'n domme mannenhobby.
Ja, precies.
Ik vind
ja,
het, ook is
echt, het is ook echt mannen en hun hobby's. Hè,
mannen
vogelen.
En hun hobby's, ja.
Het is mannen en hun hobby's.
Het is postzegels verzamelen. Het is alles van de Beatles weten.
Verzamelen.
Het is vogelen. Ja, maar het is
verzamelen.
Al die domme...
Zoals Susan Sontag erbij.
Maar het is ook gewoon al die domme informatie weten. En die te pas en te onpas... weer op kunnen rakelen.
En dan is dan ook de vogel die dan die dus dan bijna nooit voorkomt, zoals daar op die benzine. Dat is dan
Terwijl ik totaal opgewonden word, bijvoorbeeld in Callands Oog, waar heel veel mussen zijn.
Ja, de mussen.
Dat vind ik het mooiste wat er is.
Ja, ik vind de mus ook. Dus eigenlijk vind ik dat je
de mus is mijn vogel.
Met vogelen.
De mus is mijn vogel.
Ja. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat je met vogelen verpest je gewoon. De normale de vogelliefde.
De onbevangen liefde.
Precies, de onbevangen liefde die wij voelen voor een musje. Ja, voor een gewoon musje. Daar kan je ons geluk... Of een mereltje.
Een leuk mereltje.
Wat fantastisch is dat. Oké, mam, dan zijn we rond.
Okay, zijn we eruit.
We zijn eruit. Ik wens je een hele prettige dag.
En ik hoop
jullie ook.
Spoedig herstel.
Ja, spoedig herstel.
Dankjewel, Teun.
Van het hele team van Teun en Gijs.
Ja.
Ook van Lennart.
Ja, Lennart knikt.
Oké, man.
Oké, dankjewel, Lennart. Dag.
Dit is de stem van de elite.
Teun.
Ja.
Je zit altijd te popelen om het nog even over Medialogica te hebben.
Ik zat gisteren te kijken naar Medialogica. Het was echt...
Is je toch podcast?
Hè?
Was je toen alweer thuis?
Toen was ik alweer thuis.
Oh, dus heb je echt, zo zeggen, om die landing van de natuur in de stad wat makkelijker te maken. Dan kijk je altijd een paar afleveringen van Medialogica.
Ja, dus eerst krijg je dan ijskast inruimen, uitruimen, allerlei dingen. Dat is wel, als je dus een huisje hebt of als je naar een huisje gaat.
Ja.
Je bent al gewoon een halve dag is verpest aan het weer netjes maken voor... Je moet altijd het netjes achter en schoon achterlaten.
Van wie?
Ja, in mijn geval van de kapitein thuis. Maar dus je denkt van ja, je kan niet gewoon...
El capitano.
Ja. Okay. Yo no soy marinero, soy capitán. Bam, 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 bam. Dus je kan niet van nou, hup, we gaan naar huis, trek de deur. Nee,
en het gek is ook van je hebt een huisje.
Ja.
En dan denk je, oh zo makkelijk, want daar heb je dan alles.
Je hoeft niks mee te
nemen. Dus je hoeft er alleen maar heen te rijden en dan ben je eigenlijk ook weer thuis.
Ja.
Nou, niks is minder waar met...
De wagen volgeladen.
Met van die grote boodschappentassen vol met...
Ja.
Ja, shit.
Shit,
rij je daarheen.
En dan
moet je dat weer allemaal uitladen.
En dan weer met boodschappen met shit
met
ga je
shit
weer terug.
Shit weer terug. Het is echt...
Ja.
Hey, en Teun, als je nou zegt van... Ik kan steeds minder goed wennen aan het drukke stadsleven.
Ja.
Hoe uitzicht dat je daar minder goed aan kan wennen?
Nou, dat uitzicht eigenlijk gewoon in geen zin hebben in dingen. Dat is eigenlijk...
Het goede oude, geen zin hebben in dingen.
Ja. Ja. Ik maakte het geluid als... Ja, Natalie noemt dat paardje. Dat ik... Oh, paardje is er weer. Ja, zo uitziet dat eigenlijk.
Oh, ja, dat in geluiden.
Ken je dat? Ken je het geluidpaardje?
Ja, dat maak ik misschien niet per se heel veel. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heel goed... Waar ik altijd aan moet denken... Op een gegeven moment had ik last van iets wat later bleek theaterknieën te hebben. Dat wil zeggen dat als je heel lang met je knieën in gebogen houding zit...
Ja.
Dat ze dan op een gegeven moment een soort stekende pijn gaan veroorzaken. Dus ik daarmee naar de dokter. Ik zeg, ja dokter, het is heel ernstig.
Dokter,
het is heel ernstig. Als ik lang zo zit met mijn knieën gebogen, krijg ik een stekende pijn. Zeg, ja, dat heet theaterknieën.
Ja.
Vond ik sowieso een heel goed
mooi
woord.
Term, ja.
Mooie term. En ik zei van, oh jee, is er wat aan te doen? En zei, nee, dat is gewoon, dit komt met de ouderdom. En toen zei hij, let je wel eens op dat bij al jouw leeftijdsgenoten om je heen... en mensen daar die ouder zijn, dat ineens iedereen als hij opstaat... dat ineens al dat soort dingen met een soort...
Ook dat gaat met veel sporten, wordt het wel minder. Sorry, ja, dit is gewoon zo.
Ik zal tegen de dokter zeggen, ja, dokter, ik sport dan ook niet genoeg. Maar goed, dus sindsdien ben ik van, dus ja, het is gewoon eigenlijk hoe ouder je wordt.
Ja.
Met hoe meer, je krijgt overal soort vratten en uitstulpingen en haren groeien uit. En
Levervlekken. Het is gewoon niet aantrekkelijk.
Je wordt steeds minder, en alles moet met meer geluiden worden.
Waarom,
dus ik denk dat jij vroeger helemaal niet zoals een paard rondliep, als dingen je niet bevielen. Maar nu is het zo,
Heb jij die film Midsommar gezien?
Nee.
Ja, nee, dat is de gruwelijkste film die ik ooit gezien heb.
Gaat het over oud worden?
Nou, dat is, in ieder geval is het zo dat mensen bij een bepaalde leeftijd, het is een soort secte, dan worden ze moeten ze van het refrein afspringen.
Goed.
Ja, nou ja. Maar het is zo gruwelijk allemaal, maar het is wel een aanrader.
Oké.
Ja, ja.
Maar goed, dus jij loopt als een paard door het huis. Ja.
Zo uitzicht dat. Ja, dus nou, je komt dus thuis met al die zakken van al die verschillende supermarkten.
En dan ruim je het op en dan ga je lekker Medialogica kijken.
Ja, ik viel daarin en dat was echt... Ja, de Medialogica ging over de villa-moord.
Je bent ook echt de laatste zepper, hè?
De laatste zepper, dat vind ik ook een schitterend.
Ja, sluit je zevende boekendeal af voor de laatste zepper.
De laatste zepper, ja. Ja. Het ging over de villa-moord. Dat is een documentaire serie van de KRO-NCRV. En waar natuurlijk sprake was van een gerechtelijke dwaling. Zeven mannen die waren veroordeeld voor de moord op een vrouw. Er waren twee vrouwen die lagen op een bed. Die ene vrouw was doodgeschoten en die andere vrouw had een schampschot. En had het dus overleefd en die had dus getuigd. En toen hadden ze in het programma hadden ze twee afleveringen gemaakt over de rechtelijke dwaling. En in de derde aflevering hadden ze eigenlijk toch heel erg de suggestie gewekt dat die vrouw die daar dus met het schampschot op bed lag, dat die... ze durfden natuurlijk niet echt uitspreken van nou, laten we nou eens goed kijken naar de zaak van die vrouw. Maar alles wees er eigenlijk op dat daar werd een enorme verdachtmaking.
Ja.
En het grappige was, daar was dus ook die koppen, weet je wel. Die had meegewerkt aan het programma. Die zei, die aflevering 1 en 2 waren heel goed. Bij aflevering 3 had ik gezegd, jongens, dit ga je toch niet uitzenden. Dit is echt, jullie worden door iedereen uitgelachen. Dus zag je dat dus op social media. Iedereen zeggen, nou, ze moeten die vrouw nog maar eens verhoren. En wat nou het interessante was dat ze dus eigenlijk... De uitzending ging over tunnelvisie.
Ja.
Maar er was zelf ook helemaal...
In tunnelvisie.
In tunnelvisie. Dus ze gingen in plaats van...
De documentaire van Caro en CRV.
Ja.
Die ging over de tunnelvisie
echt
van de recherche.
Zo'n true crime
documentaire. Maar ze waren zelf ook in een tunnelvisie terechtgekomen.
Ja, want
zij
gingen dus in aflevering 3 en dan gingen ze met een soort...
Want zij dachten dat weer een ander iemand het gedaan
dus die
had.
Dus die twee vrouwen lagen op bed. Die ene was dood. En zij,
het schampschot.
En die vrouw met het schampschot, die had getuigd. Getuigd?
Ja.
Ja, het klinkt opeens heel gek. Die derde aflevering ging echt heel duidelijk, zonder dat ze het zo expliciet zeggen, maar haar in het beklaagde bankje plaatsen. En toen bleek dus, toen heeft dat team, dat is dus eigenlijk het Argos team, hè, is dat? Argos, die gingen toen ook alle verhoren en alle rechercheverslagen nog een keer doorlezen. Dat doen die mensen gewoon altijd.
's nachts.
Ja, ja, in de vakantie. Gewoon.
Ja.
Heb jij nog een rechercheverslag? Ja, hier. Ja,
ja,
nou,
ga maar
dus
lezen.
Dat gelezen ze dus allemaal. En dan bleek dus dat er dus ook bepaalde dingen... Die dus wel in die documenten stond, gewoon niet in die uitzending zaten.
Ja.
Die vrouw toch een beetje vrijpleit. Het is dus een heel raar en ook een soort... En toen heeft de makers en Caro en CV zelf hebben gezegd van... die wilden niet reageren en staan nog steeds achter de uitzending. Ja, nou, dus het ging inderdaad over tunnelvisie, maar ze waren zelf vervolgens het slachtoffer
van... Ten prooi geworden aan tunnelvisie.
Ja.
Volgens Medialogica.
Volgens Medialogica. En misschien is Medialogica ook weer een prooi gevallen aan Medialogica, aan tunnelvisie.
Een woud aan tunnelvisie.
En dat zien we dan over een paar jaar.
Ja, ja. Alleen Peter van der Koppen is nooit aan tunnelvisie onderhevig.
Peter van der Koppen, nee. Indrukwekkende man. Goed, ja, dat wilde ik even delen gewoon.
Ja.
Ja. Heb jij mijn recept gekookt, Gijs?
Ja, ik heb je recept gekookt.
Jij hebt weer, word ik toch lichtelijk ontroerd. Want dan heb jij... Teun, kan er iets anders in dan venkel?
Ja.
Het is allemaal uitverkocht.
Ik ga altijd te laat naar de supermarkt.
Ja.
En dan loop ik daar rond en zijn die schappen al zo leeg geplunderd.
Ja.
En dan vraag ik aan zo'n jongen...
Kan
het nog zijn dat er nog ergens venkel is? Dat moet je aan iemand anders vragen.
Wat?
Ja, aan wie moet ik dat dan vragen?
Ja. Ja.
Dus, maar goed.
Jij aan iedereen vragen?
Ben ik weer naar een andere supermarkt gereden.
Ja.
Daar bleek ze nog wel een venkeltje te hebben.
En?
Ja. Ja, Teun.
Oh, nee?
Ja, ik was... Oh. Kijk, het probleem is, ik maak... Mijn vaste go-to recept is thuis, wat ik dus haat inmiddels, is gewoon pasta met rode saus.
Ja.
En ja, eigenlijk het hoofdbestanddeel van pasta met rode saus is gewoon zijn gepelde tomaten. en een beetje passata. En dan uien erin. En, ja. En dan nog wat.
Je vond dat er niet heel veel afweek...
Ik vond dat dit daar erg op leek. Behalve dus dat er nog venkel bij zat. En wat kruiden, waardoor het nog wat meer die anijzige smaak had.
En de bonen.
En de bonen. Maar ja, ik vind bonen of pasta... Ja, ik heb niet die soort, okay. soort wilde excitement over bonen.
Ja.
Die jij hebt, die heb ik nog niet overgenomen. Ik zie het meer gewoon als een soort...
Als een ding.
Als een degelijk soort zetmelige basis voor een gerecht. Maar het was inderdaad wel een heel makkelijk recept. Dus ik had het binnen no time klaar. En de keuken was een beetje ontploft, maar niet zo heel erg. Maar
ik moet toch een andere kant op gaan denken.
Nou ja, omdat ik dus al zo in die tomatensauswereld verkeer. En ik ben er een beetje van walg van die tomatensaus weer. Ja, ik begin er gewoon een afkeer van te krijgen. Ik zie eigenlijk die tomatensaus als mijn nederlaag aan het koken.
Ah.
En dan komt hij weer met zijn blikgebelde tomaten. En loser.
Als we dan toch op een gegeven moment... Ik ga het niet nu al voorstellen... maar als we op een gegeven moment dan naar de makreel aardappelsalade gaan... zouden je dat interessanter vinden?
Ja, je hebt me ooit een gerookte makreelsalade recept... met die grote aardappels. Met die gekofte aardappels. Dat is een van mijn lievelingsrecepten. Ja.
Okay.
Daar krijg je dus helemaal een soort gevoel van... alsof ik iets heel exotisch aan het koken ben.
Ja. Okay. Ja. Ik ga eens nadenken hoe ik dus iets exotisch... wat toch makkelijk is. Daar ga ik eens over nadenken.
Ja, nee, op zich heb je maar de koulabiaka... De makreel aardappelsalade, dat zijn absolute favorites van mij geworden.
Ja.
Die ik ook nog regelmatig maak. Makkelijk en exotisch in mijn boek.
Oké. Okay.
Ja.
Teun en Gijs.
Gijs.
Ja, Teun.
De Beatle? Oh nee.
Raakt het je wat ik allemaal vertel?
Ja, kijk, het raakt me wel, maar ik snap het ook. Want, ik denk dus als je een breder register hebt, dan denk je van ja, dan kan ik dit er ook wel een keer invoegen.
Ja,
maar als
precies.
Het al zo aansluit bij wat je altijd maakt.
Ja, zo'n loser ben ik gewoon.
Dan denken de mensen ook niet van, goh Gijs, je hebt nu eens even iets heel anders gemaakt.
Nee, nou, want de mensen lussen sowieso weer geen bonen. Bonen, dat lust ik niet. Ja.
Oh ja, ja. Ja, dus aan de mensen heb, ja, aan de mensen heb je
mensen
ook niks.
Bij mij thuis heb je überhaupt niks aan.
Ja, ik zeg nu Beatles tip, maar ik moet dus eerst...
Eerst even afkondigen.
Ja. Kijk hem daar weer eens even.
Lennart van den Burg, onze regisseur.
Ik moet wel zeggen, je ziet nu wel een beetje dat hij is helemaal bleek weer weggetrokken.
Ja, we nemen nu op maandag op. Misschien dinsdag heeft hij toch weer wat meer krachten verzameld.
Ja,
krachten
want die verzameld. Jongen, ja, die heeft dus het op. Weekendleven dat ik nooit gehad heb.
Ja, zei Tuin met enige jaloezie.
Met jaloezie.
Maar wat een heerlijke kracht is het, hè?
Oh, ja. Lennart, ja.
Ja.
En ook, ja, mensen zien het niet, maar wat een verschijning ook, hè?
Ja, Lennart is echt zo'n... Lennart brengt de zon mee, ja, zeg ik altijd.
Lennart brengt de zon mee.
Lennart brengt de zon mee.
Ja, ja.
Hé, hey, Tuin, maar over zon gesproken...
Ik vind dat hij niet echt lekker gaat op complimenten.
Maar niks is ook moeilijker dan een compliment te ontvangen.
Ja, okay. Ja.
Tuin, wie heeft de muziek verzorgd?
Nou, jij zegt toch wie brengt de zon? Als je denkt wie brengt de zon mee, dan zeg ik Kiki Jaski.
Kiki Jaski, haar stem is zonneschijn.
Ik bedoel, dan kan je het nog wel hebben over lijsters en merels, maar geef mij maar Kiki Jaski.
Zeker.
Dus laten we die eens een tijdje in de
loszetten. Laten we daar eens een vogel-app op loslaten. Ja. En natuurlijk, zoals altijd, begeleid door Jan en Kees.
Jan en Kees Groenteman.
Zo vaardig, zo
fantastisch.
Goed.
Ja. Zeg, wilt u adverteren in deze podcast?
Ja, dan bent u meer dan welkom.
Dat kan gewoon.
Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
En zet er even lieve Guusje bij.
Even lieve Guusje bij. Dit werkt als een soort kortingscode.
Ja. Gijs.
Ja, Tuin.
Ja, ik weet niet, kijk, of dit nou, of je hebt dit hier in een draaiboek geschreven, of dit nou de titel is, of dat je het gewoon niet meer weet.
Dit is natuurlijk de titel die ik ga bespreken.
Ja, goed zo. Ja,
ja, ik had bij een platenwinkel een hele mooie oude mono-persing van Beatles for Sale gekocht. Ik ben altijd op zoek in die bak naar goede oude mono's van die platen. Ik had er niet zo. Ik had nog de oude van mijn moeder van Beatles for Sale. Maar die was heel erg grijs gedraaid.
Ja.
Er zit dan een klein getypt etiketje met Merum ter Wocht op.
Ach.
Ja, haar rubber sole is nog wel heel goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
Ja.
Maar de Beatles for Sale is niet zo goed. Dus had ik een Beatles for Sale gevonden. En Beatles for Sale is de Beatles plaat waar ik eigenlijk de minste liefde voor heb. Samen met Help.
Die plaat heet Beatles for Sale.
Vertel ik je nu iets heel nieuws?
Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord.
Oké. Okay. Die plaat heet Beatles for Sale.
Ja.
Die zit tussen Hard Day's Night en Help In.
Komt gewoon omdat het hele vroege werk gewoon overslaat.
Ja, je haat het vroege werk. Ja. Ik haat het vroege werk helemaal niet. Nee. Maar ik vind dat ze na Hard Day's Night tot een soort explosie van energie is. Dat ze daarna een wat soort vermoeide periode ingaan. En Beatles for Sale, een plaat waar ook heel veel covers ineens weer op staan. Vind ik, heb ik altijd een beetje een vermoeide plaat gevonden. Maar ik heb er nu weer veel gedraaid de afgelopen dagen. En ik moet zeggen dat ik nu toch weer, laten we zeggen, de eindtijd van de vroege Beatles, want dat is zo beschouwd, Beatles for Sale en Help. De eindtijd van de vroege Beatles toch weer met nieuwe frisse oren kon gaan beluisteren.
Maar hou je nu wel van Beatles for Sale?
En ik heb nu toch, ik blijf nu toch eigenlijk wel een diepe liefde voor Beatles for Sale te hebben. Ja, en toen ben ik Help ook weer gaan draaien. En dat bleek toch ook een diepe liefde.
Maar daar had je ook geen diepe liefde voor?
Nee, natuurlijk wel fantastisch en behorend tot de beste platen uitgemaakt. Maar toch in het Beatles repertoire vond ik het altijd een beetje, ja, vermoeide plaat. Dat je denkt van, ja, daar was,
het trok een beetje.
Ze hadden hun explosie met Hard Day's Night gehad. Toen moesten ze nog zoveel optreden en films maken en dingen doen. En dat je het voelt hebt dat de inspiratie een beetje verkruimelt. Die daarna met Rubber Soul, toen ze ook andere drugs weer
gingen
gebruiken.
Ja, maar dat wil ik net vragen. Want wat voor drugs gebruikten ze dan bij Beatles for Sale?
Nou, ik denk dat ze daar toen echt nog gewoon op de speed leefden.
Ah, ja.
Nou, misschien begonnen ze al een beetje te blowen. Maar bij Rubber Soul begint echt die psychedelische drugs beginnen in te kicken.
Ja.
En bij Beatles for Sale, ja. Maar ik neem nu eigenlijk alles terug wat ik net zei. Want ik vind het eigenlijk wel ook gewoon een hele energieke.
Het kan toch samen gaan op een of andere rare manier.
Bij Beatles for Sale begint met No Reply van John Lennon, I'm a Loser en Babies in Black. En dat zijn drie hele sombere, naar soort zwartgallige John Lennon nummers. En wat idioot dat ze die plaat beginnen met die drie nummers. Het is toch eigenlijk heel, ja, dat
doe je
is
gewoon
zo'n
niet.
Wonderlijke keuze van, ja, George Martin geweest. Ja, Ian McDonald, mijn Beatles-guru, wijst daar ook op in zijn boek Revolution in the Head. Maar wat een uitzonderlijke keuze, maar eigenlijk ook weer heel erg mooi. En Babies in Black was echt een favoriet van Lennon en McCartney zelf. Dat luisterde ik nu ook weer met verse oren en dat is inderdaad prachtig. En die tweede stem die Paul McCartney daarin zingt is zo mooi. Nou goed, ik wil eigenlijk Help als openingsnummer doen, maar laat ik nu in godsnaam een van deze drie nummers.
Babies in Black.
Laat inderdaad Babies in Black. Ja, ja mensen, ga naar Babies in Black. Luister Babies in Black.
Goeie titel, Babies in Black.
Ja, Babies in Black. Ja. Luister mee. En luister naar die waanzinnige tweede stem.
Op de keuken.
Ja, echt. Ja. Naar die waanzinnige tweede stem van Paul McCartney. En het leven lacht je vanzelf weer toe.
Wat je niet zou verwachten bij Babies in Black.
Nee, maar toch die schoonheid. Ja. Het is de schoonheid.
Schoonheid en de troost.
Ja.
Ja.
Teun en Gijs. Vertel.
Meer van dit.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.